Ja, dank u wel voor jullie inleiding te mogen verzorgen. Onder de titel ziekte, lijden en genezing. Het is voor mij een beetje wennen, want ik heb als vaker ook voor de studerenden gesproken. Ik voel mij altijd nog steeds een student onder de studenten, hoewel ik het niet meer ben. Maar zeker als ik dan weer het gezicht van de huidige rector, dominee Clement, zie, dan denk ik, ik ben nog maar steeds student. Maar ja, het is natuurlijk nu allemaal anders en ik hoef dat verder niet uitgebreid te memoreren. Maar ik hoop dat we met elkaar toch een goede avond zullen hebben in de kerk, maar ook thuis. Ziekte, lijden en genezen. Ik heb natuurlijk in de tijd dat ik arts was best wel bijzondere dingen meegemaakt, ook wel met Gods kinderen. En ja, als jullie er vragen over hebben, dan kan ik misschien straks wel iets vertellen. Maar een van de dingen, hoewel ik niet haar dokter was, komt zo even in mijn herinnering op. Ik zie haar nog steeds voor mij toen ik kerkte in de gemeente waar ik ook een poosje lid ben geweest in Ierseke. Tona Utijn Meens, kind van God, waar ook predikanten nog eens op bezoek kwamen om wat onderwijs te krijgen. Zij werd ziek en ze zat daar in de spreekkamer bij de dokter in het ziekenhuis. En de dokter zei haar: mevrouw, ik moet een moeilijke boodschap brengen, want wij hebben bij u een diagnose gesteld en dat is kanker met uitzaaien. En dan zat zij geel verkleurd en haar antwoord was: dokter, u bent de boodschapper van blijde tijden. Want zij kon sterven en ze zag ernaar uit om te mogen sterven. Zo'n antwoord hoor je niet vaak in de spreekkamer. En toch, het gebeurt. En misschien dat ik daar straks nog wel even op terugkom. In ieder geval, aan het einde van de lezing zal het ook wel de spits zijn dat de Heer ons wil hebben op een bepaalde plaats. En eigenlijk hebben we het zojuist al gehoord waar ook de bloedvloeiende vrouw kwam. Daar in de diepte, aan de voeten van de Heer Jezus. Door schuld, besef, getroffen en verslagen. Het zal jullie wel bekend in de oren klinken, de uitspraak: God bestaat niet, er is zoveel lijden in de wereld. Is dat nou een God van liefde? En die opmerking hoor je heel vaak. Maar als je die opmerking hoort, dan moet je er maar gelijk bij denken: wat jammer dat zoveel mensen de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel dan overslaan, waarin we zo duidelijk kunnen lezen dat God de hemel en de aarde geschapen heeft en de mens. En aan het eind van de scheppingsdag van de mens lezen we in Gods woord dat de Heer alles overzag en ziet: het was zeer goed. Maar pas nadat de mens ervoor gekozen had om te zondigen, zijn de ziekte, is het lijden, is de dood in de wereld gekomen. Dus de oorsprong van het lijden ligt in het paradijs. En dat moeten we nooit vergeten, ook niet als we met andere mensen hierover spreken. Dus ga altijd beginnen bij de goede schepping en de val van de mens. Dus op de bodem van alle smart ligt onze moedwillige afval van God. En de vraag hoe dus zonde en ziekte met elkaar in verband staan, is al een oud theologisch thema. Dat kan in het persoonlijke leven ook moeilijke vragen geven. Ben ik bijvoorbeeld ziek geworden als gevolg van een persoonlijke zonde, van een bepaalde zonde? Of als ik nou ziek geworden ben, moet ik dat dan zien als een straf van God? Of is er misschien een invloed van de duivel? Of is de ziekte dan misschien dan toch een straf, of moet ik het zien als kastijding? Zomaar allemaal vragen die bij ons naar boven kunnen reizen. Ziekte, lijden en genezing. Ik wilde die drie woorden ook maar aanhouden als lijn in de lezing. Ziekte, daar gaan we net op oorzaak. En daar wil ik ook iets zeggen over pandemieën zomaar in de loop van de eeuwen en dan ook over de huidige coronapandemie lijden. Dan wil ik iets zeggen over straf en kastijding, daar ga ik wat kort op in. En dan tenslotte genezen, dan wil ik heel kort iets zeggen over de middelen. En dan wil ik wat uitvoeriger met jullie stilstaan bij de voorzorgmiddelen. Om ook vanavond maar wat actueel bij de huidige vragen die jullie ook bezighouden aan te sluiten. Dus allereerst dus iets over ziekte. De Heere verbindt zijn zegen, zo weet waar het houden van zijn inzetting. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Maar als wij nou zijn heilzame geboden overtreden, dan dreigt de Heere met ziekte. En daar moeten we voor vrezen. Bijvoorbeeld Eva, die was in zonde gevallen. En dan lezen we zo duidelijk dat zij met smart kinderen zou baren. Mirjam bijvoorbeeld, zij had lelijk gesproken over Mozes. En de Heere strafte haar met melaatsheid. Of andere voorbeelden kunnen we zelfs vinden in een heel hoofdstuk, Deuteronomium 28. Daar vinden we een hele vervloekingsparagraaf. En onder al die vervloekingen hebben ook ziekten een plaats gekregen. Ze worden met name genoemd. Spelen, schurft, blindheid en zweren. En die ziekten kunnen een persoon treffen, maar ook een heel volk. Iemand als koning David heeft te maken gehad met ziekten als gevolg van zijn zonde. En dat doorleefde hij ook op die manier. Je kan daar bijvoorbeeld van lezen in Psalm 38 en ook in Psalm 39. En hij zocht de oorzaak van zijn ziekte in overtredingen die hij begaan had. Hij had bijvoorbeeld het volk geteld en de Heere nam die zonde heel hoog op. En toen moest hij een keus maken, maar uiteindelijk hij kon geen keus maken. En toen strafte de Heere met een pestilentie. 70.000 mannen stierven aan deze ziekte. En we kunnen de voorbeelden uitbreiden waarin je dus een relatie vindt tussen zondigen en het krijgen van een ziekte. Koning Uzzia, hij werd melaats toen hij reukwerk wilde roken. Een andere koning in het Nieuwe Testament, Herodes Agrippa de Eerste. Hij liet zich als een god vereren en dan lezen we dat hij door de wormen gegeten werd en na korte tijd stierf. En als je deze voorbeelden op je in laat werken, dan moet het ons zondige mensen die wij zijn wel doen beven. De grote leraar ter gerechtigheid heeft daar ernstig over gewaarschuwd. En liefdevol heeft hij bijvoorbeeld gezegd bij de verlamde man. Daar in Bethesda zondig niet meer, en dan komt dat woordje wat je vaker tegenkomt in het Nieuwe Testament, waar je ook een doel hoort, opdat u niet wat ergers geschieden. In onze tijd vinden we ook wel een relatie tussen ziekte en zonde. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan een zondige levensstijl. Zo ben ik ze al tegengekomen, cocaïne gebruikers, heroïne gebruikers. En als gevolg daarvan kregen zij ziekte. Je kan ook denken aan HIV, AIDS. En die ziekte wordt meestal veroorzaakt door wisselende heteroseksuele en ook wel homoseksuele contacten. En ik weet wel, we moeten niet generaliseren, want er zijn in de wereld, en zeker in Afrika, ook heel veel slachtoffers. Maar toch is deze ziekte nog wel eens een gevolg van een zondige levensstijl. Je kan ook denken aan de seksueel overdraagbare aandoeningen, de zogenaamde SOA's. Maar ook roken. Ik vraag de catechisanten wel eens, laat eens een pakje zien en lees eens voor wat erop staat. En dan verkleuren ze een beetje. En meestal is de tekst wel heel duidelijk. Het zijn waarschuwende teksten. En die staan er niet voor niets op. Dus door te roken gaan we roekeloos met ons lichaam en zondigen we. En dan is het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten heel groot. En toch, hoewel de schrift duidelijk laat zien dat er een verhouding is tussen ziekte en zonde, dan moeten we ook, en zeker ook in onze tijd, in het oog houden dat dat niet altijd zo is. In de Bijbel vinden we meerdere voorbeelden waarin je helemaal geen relatie kan aantonen tussen het krijgen van een ziekte en een zonde. Voorbeelden: Lazarus, Enias, Dorcas, Trofimus. En bijvoorbeeld in het boek Job, daar wijst de Heer de gedachte af dat het lijden altijd het gevolg is van een zonde. In het Nieuwe Testament, daar vind je bijvoorbeeld dat de Galileërs door Pilatus gedood zijn. En dat er ook bij het instorten van een toren van Siloam 18 mensen omgekomen zijn. En er is helemaal geen relatie, hoewel de fariseeën dat wel zochten, tussen hun zonde en hun dood. Nee, de Heere wijst op in een oproep tot bekering. En dan kunnen we denken aan de blindgeborene. En dan stellen de discipelen de vraag of de man zelf heeft gezondigd of zijn ouders. En dan antwoordt Jezus, en let op hoe de Heer Jezus dat weer verwoordt, weer met dat woordje opdelt, waarin je zo duidelijk een doel hoort, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Als je het op je in laat werken, is dat antwoord ook weer heel troostvol, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Belangrijke vraag is ook: wat is nou de invloed op ziekten van de duiven? En komen bijvoorbeeld ziekten van God zelf? Wat zou je daarop antwoorden? Misschien had je er nog nooit zo over nagedacht, zeker niet als ik zo duidelijk heb ingezet bij de zonden als oorzaak van ziekten en dat er ook een heel duidelijk verband kan zijn tussen zonden en ziekten. Maar de Bijbel is er duidelijk in dat ziekten en handicaps van God komen. Het staat letterlijk in Gods woord. De Heere heeft de stommen, de doven en de blinden gemaakt. We lezen zelfs dat de Heere het kwaad schept. Zal er een kwaad zijn in de stad dat de Heere niet doet? Amos 3. En mogelijk schrik je van deze gedachte. Dus ziekte en kwaad komen dus van God? Ja. Er zijn nog meer Bijbelteksten die die kant op wijzen. Klaagliederen 3. Gaat niet uit de mond der Allerhoogste het kwade en het goede. Hoe moeten we dat toch zien? De kanttekening geeft de oplossing. Het staat eenvoudig in de kanttekening. Dat is, dat ziet op besluit of bevel. Lijden is dus geen gril voor het lot, maar het is de wil van God. Het is trouwens wel opmerkelijk dat bij eenzelfde gebeurtenis zoals de volkstelling van David je twee teksten in de Bijbel vindt die precies het tegenovergesteld luiden. Luister maar. De ene keer lees je dus bij diezelfde gebeurtenis dat David werd aangeport door God. En op een andere plaats lees je van diezelfde gebeurtenis van de volkstelling dat David werd aangeport door de Satan. God en Satan. Hoe moet je dat toch uitleggen? Het zijn toch tegenovergestelde teksten? En het antwoord is dat de duivel dan gebruikt wordt als instrument in de hand van God. Het boze werk van de Satan gaat niet buiten Gods voorzienig beleid om. Dus God laat de duivel toe dat hij zijn boze werk mag verrichten. En dat hij ook mensen mag beproeven en een ziekte mag werken. Van Job lezen we dat God hem in de handen van de Satan overgeeft. En dat de Satan vervolgens Job met boze zweren slaat. De duivel zelf heeft als doel om Job van God af te trekken. En als de invloed van de duivel merkbaar is, misschien wel je eigen leven, dat moet ons te meer ertoe drijven om de hulp van de Heere te zoeken, want Hij staat erboven en Hij blijft erboven staan. Ja, wie moeten we dan zoeken? God, die zijn Zoon in deze wereld heeft gezonden. En dan komt weer het woordje op dat, waarin het doel is verwoord, opdat Hij de werken des duivels verbreken zal. Ik zou bij dat eerste puntje ook iets zeggen over pandemie. En dan wil ik iets zeggen over een woord wat we in de Bijbel vaker tegenkomen, namelijk het woordje pestilentie. Als je denkt aan pestilentie, dan ga je gedachten natuurlijk ook uit naar het teken van de eindtijd, vlak voor de wederkomst. En misschien zou je dan verwachten dat het woord pestilentie vaak plaats heeft gekregen in het Nieuwe Testament. En dat is weer niet zo. Je vindt het maar liefst 44 keer in het Oude Testament en maar 2 keer in het Nieuwe Testament. En dan niet eens, zoals je misschien zou verwachten in het boek Openbaring, maar je vindt het in de Evangelie. In het Oude Testament valt op dat zeker de helft van de keer het woord pestilentie in een trits genoemd wordt waar het gaat over het zwaard en de honger en de pestilentie. Het zijn de 3 tuchthoeden die als het ware bij elkaar horen. Ik noemde zojuist al even die volkstelling van David. En David die mocht kiezen uit 7 jaar hongersnood, 3 maanden oorlog of 3 dagen pestilentie. Uiteindelijk heeft hij niet gekozen, maar de Heere heeft voor hem gekozen. 70.000 mannen stierven in maar 3 dagen. Door een pestilentie. Dus door ziekteverwekkers die met het blote oog niet zichtbaar zijn, maar wel een verwoestende kracht hebben, zo was het toen en zo is het ook vandaag de dag. In het Nieuwe Testament kom je dus tegen in Matthäus 24 en in Lucas 21, 2 indringende hoofdstukken die gaan over de tekenen van de eindtijd. Maar als het dan gaat over die tekenen van de eindtijd, dan moeten we onderscheid maken in de bijzondere tekenen van de eindtijd en de algemene tekenen. Bij de bijzondere tekenen zegt Christus, en dan zal het einde komen. Dat vind je in Matthäus 24. En dan moeten we denken aan de prediking van het evangelie in de gehele wereld. Ik denk ook dat de bekering van Israël daarbij hoort. De grote verdrukking. En de antichrist. En de algemene tekenen zijn er eigenlijk altijd geweest. Vanaf de zondeval tot de dag van vandaag. Kan je denken aan valse profeten, oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen. Maar ook pestilentie. En van deze schokkende tekenen zegt de Heer, en nog is het einde niet. Of anders gezegd, het is maar een beginsel der smarten. Maar wel mag je denk ik zeggen dat die algemene tekenen in de loop van de eeuwen steeds intenser gaan worden, steeds heftiger. En hoewel, ik zei het al, het woord pestilentie niet in het laatste Bijbelboek voorkomt, de gedachte hieraan komt wel bij ons op. Als we Openbaring 6 lezen, want daar gaat het over 4 paarden met verschillende kleuren. En Christus zelf rijdt zegevierend op dat witte paard. Boven in zijn hand, kroon op zijn hoofd. Dan lezen we op een ruiter op het rode paard, beeld van de oorlog. Ruiter op het zwarte paard, weegsel in zijn hand, beeld van de honger. En achter het zwarte paard een ruiter op een paard met een afzichtelijk vaalgroene kleur. Die ruiter op dat vale paard, die zaait dood en verderf. En deze ruiter velt miljoenen mensen neer door dodelijke ziekte en voert hen naar het graf. Dus let eens op de eindtijd, op die combinatie, zwaard, honger en ziekte. De wereldgeschiedenis meldt diverse pandemieën met indringende sterftecijfers, zomaar een greep. En ik meen dat, onlangs dominee Clemens daarover geschreven heeft in de Samenleden, dus dat hebben jullie natuurlijk uitvoerig gelezen, dus ik hoef het alleen maar aan te stippen. Drie pestpandemieën kent de wereldgeschiedenis. De eerste ongeveer van de 6e tot de 8e eeuw. 40 miljoen doden tot gevolg. De tweede in de 14e eeuw tot en met ongeveer de 17e eeuw. 25 miljoen doden. Alleen al Amsterdam 34.000 doden. De huizen. Daarop was een rood kruis getekend met heel opmerkelijk. En toen ik dat las bij J.J. Knap, toen dacht ik, tjoh, als je dat vandaag de dag eens zou zien in onze tijd. Want men had niet alleen een rood kruis getekend, maar daarbij stond er als een gebed bij opgetekend. Dat was zichtbaar aan de buitenkant van de huizen. God zij ons genadig in de tijden van de pestepidemie. En de derde pestpandemie woedde in de 19e eeuw 12 miljoen doden. In de 20e eeuw is antibiotica uitgevonden. Antibiotica kan gebruikt worden bij bacteriële infecties. En natuurlijk niet bij de virale infecties. Dus vandaar dus dat in plaats van bacteriële epidemieën en pandemieën, we deze tijd veel meer virale epidemieën zien. Denk maar aan de Spaanse griep, weet je, rond 1918, 1919, 20 tot 40 miljoen doden. De Aziatische griep in 1957, 1 miljoen doden. En dan in 1968 de Hongkonggriep met ook 1 miljoen doden. Nu zijn we gekomen in het jaar 2021, dus in het rijke Westen waar we met elkaar leven, heb je een welvaartsziekte, hart- en vaatziekte. Veel mensen sterven aan kanker. Nog steeds doodsoorzaak nummer 1, deze bij elkaar. En in de ontwikkelingslanden overlijden de meeste mensen aan infectieziekten. TBC, malaria, AIDS, ik heb het zojuist al even genoemd. Want als je die cijfers van AIDS op je in laat werken, in nog geen 40 jaar zijn maar liefst 35 miljoen mensen gestorven aan de ziekte HIV-AIDS. Dat zijn duizelingwekkende cijfers. En nu het coronavirus. Moeten we dan ook met elkaar niet denken aan de pestilentie als teken van de eindtijd? We hebben gezien dat dit virus geen halt houdt bij de grenzen van een land, bij de grenzen van een werelddeel. Het is een pandemie geworden. En als we dan de sterftecijfers van die andere viruspandemie op ons laten inwerken, zouden we met elkaar niet moeten beven. De ruiter op het vale paard rent over deze wereld. In Nederland zijn door het coronavirus al 13.000 mensen gestorven en wereldwijd al 2 miljoen. De profeet Amos zegt: zal er een kwaad zijn in de stad dat de Heere niet doet? En waar ik zo de afgelopen maanden ook aan moest denken, is het woord uit Hosea 5, vers 12. Dat is een bijzonder woord. Daar zegt de Heere: daarom zal ik Efraïm zijn als een mot en het huis van Juda als een verrotting. Ja, wat is eigenlijk een mot? Dat is zo'n onooglijk vlinderachtig beestje. En als dat in de kledingkast komt, dan komen de gaten in de kleding. En zo'n motje dat doet geruisloos zijn werk. zo werkt de Heer. Onder andere ook met het coronavirus in de samenleving. Geruisloos vallen de gaten in de hele samenleving. En je ziet het zomaar de vliegvelden gebeuren, zomaar een voorbeeld. De grote winkelketens. Het is net als een kaartenhuis en de Heer trekt er een kaartje tussenuit en het valt allemaal in elkaar. Geruisloos. Bij een oorlog heb je vijanden die je ziet met het blote oog, vijandelijke machten. En in dit geval hebben we het ook over een vijandelijke macht, maar je ziet het niet met het blote oog. Want één virusdeeltje is 100 nanometer groot. Dus dan moeten we denken aan. Moet ik even kijken. In ieder geval voor de komma 900 nanometer groot. Dus dat kan je niet eens met blote ogen zien. Dat kan je ook niet met een gewone microscoop zien. En daar heb je een elektronenmicroscoop voor nodig om dat te zien. En toch is het een vijandelijke macht. De hele maatschappij is erdoor ontwricht. Corona is en God regeert. In die pestilentie hoor je dus de ruisende voetstappen van koning Jezus. Hij komt om de aarde te richten. En gelukkig als je gezeten mag, zijn in die schuilplaats. Alleen dan is er verwachting. Gij hebt geen pest te schromen. Hij zal in lijfs- en zielsgevaar u met zijn vleugelen dekken, zoals de psalmdichter zingt. Dus dat is over het eerste gedeelte. Ik wil kort iets zeggen over het tweede gedeelte, lijden. Jullie hebben een reader gekregen waar het met name ook ging over zondag 10. Een aantal artikelen waren daarin opgenomen. En in zondag 10 gaat het over de zeer bijzondere voorzienigheid van God. Dus dan gaat het over Gods kinderen. Daarin wordt gesproken over Gods vaderlijke hand. Onder andere wordt in zondag 10 gesproken over voorspoed en tegenspoed. En over ziekte. En over krankheid. Maar als je dan over tegenspoed hoort, dan doet dat ook denken aan wat we bijvoorbeeld lezen in zondag 9, waar het gaat over het jammerdal, het kwaad in het jammerdal. En daar is het leven vol van. Veel mensen ervaren lijden als volstrekt zinloos. En dan zien zij ziekte en lijden als losstaand van de zonde. En dan brengt het hen niet tot God. Maar wanneer ongelovige mensen ziek worden, dan kan dat een rechterlijke straf zijn van God. En dan zien we dat de Heer in zijn vrijmacht de ene mens neerslaat dan de andere. Dus de Heer straft. En tegelijkertijd klinkt daar een oproep van de Heer: bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Je kan op verschillende manieren reageren op lijden. Je kan ongeduldig reageren. Bijvoorbeeld Rachel. Zij had geen kinderen en ze zei tegen Jacob: geef mij kinderen. En je hoort in die kreet ongeduld. Maar je kan ook reageren met een vorm van doffe berusting. Daarin zit iets in van een stoïcijnse gelatenheid. Het klinkt degelijk. En toch, het is niet meer dan een doffe berusting. Dat wordt er gezegd. Maar het wordt je niet van een mens aangedaan. En ja, ik kan er toch niets aan veranderen. Een doffe berusting. Maar ziekten bij Gods kinderen hebben vaak een bijzonder nut. Alle dingen moeten medewerken ten goede. En het doel daarvan is dat we leren buigen als mens voor God. Wij moeten keer op keer, ook Gods kinderen, van hun verkeerde wegen worden afgebracht. En daar daarom zingt de dichter van Psalm 119, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus het goddelijk recht zou leren. Vilpot schrijft ergens, alles wat mij de Heere geleerd heeft, heb ik meestal geleerd in wegen van kruis en soms in wegen van voorspoed. Gods kinderen mag ervaren als de Heere ermee komt, dat zij zoet mogen buigen onder het kruis. En dat leidt tot verootmoediging. Dan mogen Gods kinderen op dat plekje komen dat ze het er hartelijk mee eens mogen zijn. Dan is het goed wat de Heere doet in hun leven. Dus bij Gods kinderen is lijden geen rechterlijke straf, maar het is een vaderlijke kastijding. Dat is met liefde van vader gemengd. En daarom mogen we dit zelfs zien als een teken van goddelijke verbondstrouw. En nu de vraag, waarom kan bij Gods kind lijden geen rechterlijke straf zijn? Omdat Christus hun krankheden op zich genomen heeft en hun ziekte heeft gedragen. En de straf die hen de vrede aanbrengt, die was op hen. Ziekte kan voor Gods kinderen een kruis zijn, waarin ze de dood van Christus gelijkvormig moeten worden. En zij moeten voortdurend leren de voetstappen van de overste leidsman des geloofs te drukken die hen voorgegaan is. Hij is de grote kruisdrager en zij hoeven alleen maar te volgen. Je zou het ook anders kunnen formuleren. Lijden is een teugel die gemeenschap geeft met Christus. En als de Heer zijn kind op de plek in de verootmoediging brengt, dan kan Gods kind Jesaja verstaan die het gezegd heeft, ik dank u, Heer, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Zojuist zei ik al, in zondag 10 gaat het over ziekte en krankheid. En wat is nou een kernwoord in zondag 10? Goed toevoorzicht hebben, dat is een kernwoord. Dat heeft de betekenis van vertrouwen. Het is dus dat vertrouwen waarvan we lezen in zondag 7, behorend tot de drie geloofsdaden die in zondag 7 zijn uitgewerkt. Vertrouwen. Dus als het nou gaat over zondag 10 en de plaats van zondag 10 in jouw leven, zo heel persoonlijk, dan gaat het dus over die kernvraag. Bezit ik dat geschonken, ware zaligmakende geloof? Dat is het vertrouwen waar het in zondag 10 over gaat. En alleen een kind van God is gelukkig. Want een kind van God mag ervaren dat God in zijn zeer bijzondere voorzienigheid hen leidt. En daarin worden ze niet beschaamd. Rutherford, de bekende Schotse predikant, die ook zwaar beproefd was in zijn leven, heeft ergens geschreven, en ik weet zeker dat het beter is ziek te zijn, mits Christus aan het ziekbed komt en de gordijnen terugtrekt en zegt, houd moed, ik ben uw heil, dan gezond, flink en sterk te zijn en nooit een bezoek van God te ontvangen. En om zomaar een voorbeeld te geven van vertrouwen, en dan van kinderlijk godsvertrouwen, dan wil ik iets doorgeven van wat ik eens gelezen heb van de oud-gereformeerde predikant dominee Mias. Hij was in het ziekenhuis opgenomen en hij moest geopereerd worden. En ergens in zijn levensbeschrijving staat dit gedeelte. Daar komen om 8 uur 's avonds de professor en de chirurg die mij de andere morgen zou opereren. En de professor zegt, nou, ernstige toestand, 25% kans. En ik durf het tegen u wel te zeggen, u bent toch dominee? Ik zeg, professor, ik vind het aangenaam dat u het zegt. Maar nu heeft mijn professor gesproken dat ik geen 25% maar 100% kans heb. Want mijn werk is nog niet beëindigd. Dat mocht ik geloven. Toen zei de chirurg, laten we maar weggaan. Want dat is morgen een gemakkelijke patiënt. En daar ben ik de operatietafel mee opgegaan. Ik kwam bij uit de narcose, zoetelijk met deze woorden. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. Toen mocht ik geloven ten eerste dat hij gekomen was. En ten tweede dat hij niet weggegaan was. Dus zo hebben we iets overdacht over ziekte, oorzaak en pandemie. We hebben iets overdacht over lijden, straf en kastijding. Nu nog het derde en het laatste deel van de inleiding genezen. Dan wil ik iets zeggen over gebruik van middelen. En wil ik nog iets langer met jullie ingaan op gebruik van voorzorgmiddelen. Gebruik van middelen. De vraag is, wat zegt Gods woord daarover? We vinden bijvoorbeeld een tekst in de Bijbel waar het gaat over iemand die verwond is, in Exodus 21, vers 19. En daar staat letterlijk, en hij zal hem volkomen, hij zal hem volkomen laten helen. Dus we vinden dus in de Bijbel een opdracht dat het je laten helen geoorloofd is. En het is zelfs een Bijbelse opdracht. Dus gebruik van middelen, gebruik van, zoals het ook in die tijd genoemd werd, geneesheren, is naar Gods woord. We vinden ook dit soort uitspraken bij iemand als Hellenbroek in zijn bekende vragenboekje. Daar heeft hij de vraag gesteld, moeten wij de middelen om te leven verwaarlozen? En het antwoord is nee. Want God heeft ook besloten welke middelen hij zal gebruiken voor zijn doel. De mens ontvangt de wil om de middelen te gebruiken. Dus met andere woorden, Hellenbroek wil hiermee zeggen, de Heere heeft de middelen mee besloten in zijn voorzienig beleid. Johannes Calvijn heeft ook het een en ander geschreven over gebruik van middelen en voorzorgmiddelen. Je kan er iets over nalezen in de institutie, eerste boek, hoofdstuk 17, paragraaf 4. En ik neem zomaar even een greep met al die zinnetjes die hij geschreven heeft. Letterlijk schrijft hij, en opdat wij niet onverhoeds door gevaar overvallen zouden worden, heeft God ons voorzorgsmaatregelen en middelen ter beschikking gesteld. Of een ander zinnetje. Wij mogen de geneesmiddelen die God verschaft niet veronachtzamen. En als hij middelen aanbiedt, moeten wij die gebruiken. En als hij ons de gevaren doet voorzien, dat wij dan ook niet roekeloos ons daarin storten. Het gebruik van middelen wat bij ons zo algemeen geaccepteerd en aanvaard is, dat laat ik nu maar liggen tijdens deze inleiding. Ik wil wat meer met jullie ingaan op voorzorgmiddelen. En je begrijpt wel dat we uiteindelijk gaan uitkomen bij vaccineren. Voorzorgmiddelen. Vinden we in de Bijbel daar een tekst die ons een bepaalde richtlijn kan geven? Ja. Spreuken 22 vers 3. En eigenlijk vind je dezelfde tekst ook in Spreuken 27 vers 12. En daar staat in Gods woord, een kloekzinnig mens ziet het kwaad en verbergt zich, maar de slechte gaan heen en door en worden gestraft. Dus een kloekzinnig mens ziet het kwaad en verbergt zich, maar de slechte gaan heen en door en worden gestraft. En de kanttekening daarbij is heel opmerkelijk. Er staat, een voorzichtig man ziet het kwaad dat schijnt over de mensen te zullen vallen en voorziet zich daartegen om het te ontgaan. Dus het gaat dus in de kanttekening over het kwaad dat niet is, maar dat schijnt over de mensen te zullen vallen en voorziet zich daartegen om het ontstaan. In de Bijbel vind je diverse voorbeelden van het gebruik van voorzorgmaatregelen. Denk maar aan een plat dak met een leuning. Jozef, die moest koren verzamelen in de schuren. Want er zou een oordeel van hongersnood komen. Bij de zevende plaag zou het in Egypte gaan hagelen. En de Egyptenaren, notabene de Egyptenaren zelf, werden opgeroepen om schuiling te zoeken in hun huizen. Dus om het oordeel van de hagel te ontgaan. Maar, dan moeten we ook de vraag stellen, is dan gebruik van voorzorgmaatregelen een plicht? Dat kunnen we vanuit Gods woord niet zeggen. Dan denk ik aan Esra en Nehemia. Esra en Nehemia hebben met 13 jaar tussentijd een lange reis gemaakt vanuit Babel naar Kanaan. Beide hadden ze te maken met dezelfde koning. En Esra, de schriftgeleerde, schaamde zich om begeleiding middels soldaten te vragen. Want staat er letterlijk, hij vertrouwde op de goede hand van God. En 13 jaar later vertrok Nehemia uit Babel. En hij kreeg wel soldaten mee. En wat staat er? Heel opmerkelijk, precies hetzelfde als bij Esra. En hij vertrouwde op de goede hand van God. Dus de een zonder soldaat en de ander met soldaten. Om zomaar wat voorbeelden te noemen in onze tijd van voorzorgmaatregelen. Het gebruik van een gordel in de auto. Waarom? Voor het geval als je een ongeluk krijgt dat je hopelijk niet zo ernstig verwond raakt. We hebben ondertussen heel wat deltawerken in Nederland. Waarom? Om een ramp van gelijke grootte zoals in 1953 te voorkomen. Als je bijvoorbeeld geopereerd wordt, dan krijg je voor de operatie een prikje met een bloedverdunner. Waarom? Om een trombosebeen of een longembolie te voorkomen. Als je bijvoorbeeld een te hoog cholesterolgehalte hebt, ja, op zich merk je daar niet zoveel van. Maar de arts kan wel medicijnen voorschrijven om het cholesterolgehalte wat op peil te houden of wat naar beneden te krijgen. Waarom? Om een hartinfarct of een herseninfarct te voorkomen. En zo kan je de voorbeelden uitbreiden. Bijvoorbeeld bij medicijnen die gebruikt worden tegen hoge bloeddruk. En zo hebben wij bijvoorbeeld allemaal op onze computer, ik denk dat we dat allemaal wel hebben, een virusbescherming. En nu de vraag, mag je dan ook middels vaccinatie je beschermen tegen het krijgen van virussen? En in dit geval het COVID-19-virus. En vaccinatie en alle vragen daaromheen hebben de gemoederen ook in onze gemeente al jarenlang bezig gehouden. Ook in de jaren 70 van de vorige eeuw, tijdens de polio-epidemie, heeft dat de gemoederen hoog doen oplopen. Ook op de kansel waren er predikanten die zich heel duidelijk hebben uitgelaten. Volgens mij gebeurt het hier en daar vandaag de dag nog steeds. En in 1978 heeft dominee Vergunst een artikel in de Saamwille gepubliceerd, waarin hij heel duidelijk wees, onder andere ook op dat voorbeeld van wat ik zojuist noemde van Esra en Nehemia, heel duidelijk wees op de lijn van het eigenlijk zijn in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. En als het nu gaat om over onze persoonlijke houding ten opzichte van vaccinatie, dan denk ik dat je onderscheid kan maken in vier groepen, vierderlei houding. En dat heeft alles te maken met dat woordje, dat kernwoord uit zondag 10, goed toevoorzicht hebben. Dus anders gezegd, vertrouwen hebben. En dan denk ik aan vier groepen. Dan denk ik dat je onderscheid kan maken in een groep bezwaarden zonder geloof. Dus die missen ten diepste dat vertrouwen. als een van de drie geloofsdaden behoren bij het waarzaligmakende geloof. Bezwaren vanuit het geloof als tweede groep. Voorstanders zonder geloof en voorstanders vanuit geloof. En ik zal proberen van elke groep de gevoelens te vertolken. Dus allereerst wil ik iets zeggen over de bezwaarden zonder geloof. Ondertussen kijk ik ook even naar mijn horloge. Een beetje op de tijd letten. Bezwaarden zonder geloof. Ja, ik probeer maar wat onder woorden te brengen hoe dat dan kan leven. Want eigenlijk zijn deze mensen gewoon tegen. En dan wordt gezegd, ja, vaccinatie hoort niet. Het is ongeoorloofd voor uitgrijpen op de toekomst. Als je goed luistert, is die weigering vooral traditioneel bepaald. Daar ondervind je mensen die krachtig vasthouden aan oude standpunten. Je kan ook druk ervaren vanuit de familie. Druk vanuit de kerkelijke gemeente. Maar onder hen, en daar moeten we ook op letten, zijn er die oprecht hiermee worstelen. Voor wie het ook werkelijk een gewetenszaak is. En dan kan je bij die mensen ook wel eerbied vinden voor hun ouders, voor hun grootouders en voor Gods kinderen. En uit eerbied, hoewel ze zelf dat ware geloof missen, maar uit eerbied voor de kinderlijke vrezen des Heren, die ze om zich heen in de nabije omgeving zien, durven zij het ook niet. Bezwaarden zonder geloof. Dan bezwaarden vanuit het geloof. Zij zeggen, vaccinatie is strijdig met het leven in afhankelijkheid. In Psalm 37, vers 5 onder andere staat dat wij onze weg op de Heere moeten wentelen. En dat we op Hem moeten vertrouwen. En een soortgelijke tekst vind je ook in Petrus. 1 Petrus 5, vers 7 meen ik. Dat wij ons moeten vernederen onder de krachtige hand van God. En dat wij al onze bekommernis op Hem moeten werpen. Want Hij zorgt voor ons. En wij moeten ons in de hand van de Heere geven, Psalm 10. En als we dan door eigen handelen, eigenmachtig handelen, het heft in eigen handen nemen, dan verzoeken we de Heer. En door middel van vaccineren lopen we dan de Heere vooruit. En dan grijpen we in op Gods bestel. Dus als je nou de toevlucht neemt tot een middel zoals een vaccin, dan vertrouw je erop, net zoals de wereld erop vertrouwt. En dan vertrouw je ten diepste op dat middel, op die ziektewerende kracht in dat middel. Dus vaccinatie is een ongeoorloofd middel. En de Heere zegt zo heel duidelijk in zijn woord, zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet. Dus als het de Heere nou behaagt om een virus te zenden in de wereld, in ons land, in onze omgeving, dan moeten wij dat toch niet weren. Wij moeten ons vernederen onder de krachtige hand van God. Dus waar in schuldverslagenheid onder de Heere gebogen wordt en de straf wordt aanvaard, daar zal de Heere in zijn trouwe zorg niet achterblijven. En dan bidden we niet alleen tot God, maar dan aanbidden we ook God in zijn beproevingen. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Dan heb je nog een derde groep, voorstanders zonder geloof. Zij zeggen, je kan toch ook gewoon voorstander zijn. Een vaccinatie geeft een veilig gevoel. En als je nou je laat vaccineren, je laat je kinderen vaccineren, dan neem je ook een stukje angst weg voor een onbekende toekomst. En het geeft ook een stukje zekerheid. En je mag ook nuchter met je verstand vaststellen dat God voor die middelen heeft gezorgd. En dat dan de ziekte je ook niet zal treffen. En als die middelen voorhanden zijn, dan, ja, dan mag je ze ook gebruiken. Dan moet je ze ook gebruiken. Dus voorstanders zonder geloof. Vooral beredeneren ook voorstanders vanuit het geloof. Zij beleiden dat zowel ziekte en gezondheid uit de hand van God komt. En God schenkt in zijn voorzienig beleid middelen om ons te genezen van ziekte, maar ook middelen om ons te behoeden tegen het krijgen van ziekte. En we zijn geheel van God afhankelijk. En ook in het gebruik van middelen en voorzorgsmiddelen moeten we ons geheel op God verlaten. En in alles hebben we Gods onverdiende zegen zo nodig. In Psalm 127 lees je dat. Zo de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs arbeidende zelfs bouwen het eraan. Zo de Heer de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachten. En onze levensadem is in de hand van God. En aan de ene kant waakt de Heer over ons leven. Maar aan de andere kant wil de Heer in zijn voorzienig beleid ook wel iemand met een ziekte sluiten. En dat onderken ik. En dan geloof ik ook dat geen vaccinatie dat kan tegenhouden. De Heer heeft meer pijlen op zijn boog. Denk aan deze tijd. Dan is er een vaccinatie mogelijk. Maar de Heer zou zomaar kunnen zorgen voor een aantal mutaties waar vaccins niet tegen werkzaam zijn. De Heer heeft meer pijlen op zijn boog. En deze mensen die dan voorstander zijn vanuit het geloof, die mogen in het gebruik van vaccinatie zich afhankelijk weten van de Heer en op Hem vertrouwen. Ja, op Hem alleen. Jullie horen wel, het kan een worsteling zijn. En ik hoop ook dat in jouw persoonlijk leven, nu we daar zo met elkaar mee te maken hebben, je ook deze worsteling tegenkomt. Wat is nou mijn advies? Ik geef geen advies voor een bepaalde keuze. Maar heel belangrijk is dat er worsteling is omtrent dat ware zaligmakende geloof. En als je nou bijvoorbeeld zit onder een preek van zondag 10 en je moet bij jezelf voorstellen, maar dat geloof mis ik. Dan moet dat je heel onrustig maken met de begeerte om met een bloedvloeiende vrouw uitgedreven te worden en aan de voeten van de Heer Jezus te komen om de zoon van zijn kleed aan te raken. Maar hoe dan ook, niet de uitkomst van de keus geeft de doorslag of de goede keuzes, maar wel wat eraan vooraf is gegaan, die persoonlijke worsteling. Dat je dus je besluit, je beslissing in de Heer mag nemen. Beniegelijk, zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Ik ga zo afronden. Ik wil nog iets zeggen over de beste therapie. Want we hebben het gehad over ziekte, over lijden, hoe je daarop kan reageren, ook in je persoonlijke leven. We hebben het gehad over gebruik van middelen, voorzorgsmiddelen. En ik heb ook iets gezegd over de huidige pandemie, waar de Heer werkt als een mot, zomaar geruisloos, door middel van die kleine virusdeeltjes, die met het blote oog niet zichtbaar zijn, als een mot. En de gaten vallen in de samenleving, de gaten vallen in de kerkelijke gemeente. En wij als predikanten zien het zondag aan zondag, vanaf de kansel. Maar in datzelfde gedeelte, je moet het maar eens nalezen, het laatste gedeelte van Hosea 5, daar kom je die tekst tegen. En het allerlaatste vers staat, dit gedeelte, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, dat zegt de Heer. Totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als hun bang zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Komt! En laat ons wederkeren tot de Heer, wat Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Dus waar we met elkaar heel veel nadenken over het gebruik van middelen en voorzorgmiddelen wijst hier de grote medicijnmeester de beste therapie aan. Zoek, schuldbeleidend, het aangezicht van de Heer en keert weder tot Hem. Dat is de beste remedie. En wat lezen we dan ook nog in dit vers? En je komt het ook tegen op een andere plaats, in bijvoorbeeld Job 5, het 18e vers. Dan zal dezelfde God die heeft verscheurd en heeft geslagen ook jou genezen en ook jou verbinden. En dat omwille van Hem die in Gods woord de man van smarten wordt genoemd en die de krankheden op zich heeft genomen en de ziekten